naar eerste liefde. 2011 was, als we erop terugkijken, een zeer turbulent, een zeer heftig jaar geweest. 2011 was het jaar van sterke economische teruggang naar proporties van de jaren 30 uit de vorige eeuw. 2011 was het jaar van de grote aardbeving in Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland. 2011 was ook het jaar dat we mensen hebben zien genezen van kwalijke ziekte. 2011 was ook het jaar van persoonlijke vreugde. 2011 was het jaar van een groeiende kerk. Niet alleen maar plaatselijk, maar ook landelijk. Het is het jaar geweest waarin we nog steeds kunnen en mogen getuigen van Gods onfeilbare liefde voor ons iedere dag opnieuw. En wat brengt morgen ons? 2012. Instorting van ons inkomen. Misschien nog meer rampen, natuurrampen, door mensgemaakte rampen. Brengt 2012 misschien strijd in onze familie omwille van geloof? Zal in 2012 de kerk nog steeds blijven groeien? Kunnen we nog steeds in alle vrede en vrijheid onze geloof getuigen? Misschien heeft u niet naar het nieuws gekeken gistermiddag, maar gisteren heeft het parlement in Hongarije een wet aangenomen waarin diverse geloven, waaronder zevendagsadventisten, niet meer geregistreerd worden als een officiële kerk. Vanaf volgend jaar, morgen dus, moeten adventisten een vergunning aanvragen bij het parlement. En 2/3 van het parlement moet het verzoek inwilligen, wil de adventkerk weer officieel zijn activiteiten daar mogen doen. Wat brengt 2012 ons? Waarvoor bleven we in eerste instantie staande in 2011? Was het onze eigen wijsheden, ons eigen vernuft en kennis? En in de kerk, hoe bleven we staande? Was het omdat we heel goed met elkaar hebben samengewerkt? Hard hebben gewerkt aan diverse activiteiten en bijeenkomsten? De gemeente waar we over lazen, in de brief, in de openbaring 2, waren ook heel erg druk en actief bezig. Maar er was één sluipend gevaar. Men dreigde hun eerste liefde kwijt te raken. Laten we eens kijken naar onze eigen persoonlijke situatie. Kunnen we op de oude weg, zoals we dat in 2011 hebben gedaan, ook doorgaan in 2012? Wat geeft de Heer aan de gemeente van Efeze het volgende? Openbaring 2, vers 5. Bedenk van welke hoogte je bent gevallen. Bedenk van welke situatie je was. En bekeer en doe je eerste werken. Jezus roept de gemeente aan Efeze op om niet te vergeten. Denk na in welke situatie je bent geweest. Voor wie heb je in eerste instantie al die tijd zo ingezet? Voor wie heb je die strijd geleverd? En mocht je dat vergeten zijn, mocht je je doelstelling uit ogen zijn kwijtgeraakt, bekeer en ga terug naar je eerste liefde. Deze overdenking wil ik graag met u stilstaan bij een aantal aspecten uit het leven van Paulus. 4 belangrijke momenten in zijn leven dat hij telkens weer gedacht aan zijn eerste liefde. En wat wij daaruit kunnen leren. En je kunt zien, en we mogen met elkaar zien, dat als je je vasthoudt aan die eerste liefde. En aan het woord wat vertelt over die eerste liefde. En als je houdt aan de wil van die eerste liefde. Dat je 2012 staande kunt en mag blijven. We kennen allemaal het verhaal van Paulus. Eerst bij Saulus genoemd. En we weten hoe Saulus driftig was voor de Heer. Gedreven. Saulus had een passie. Wat deed hij? Hij volgde christenen. Hij dacht dat hij zich hield aan de Tora, aan de wet van God. Totaal negeerde wat de wet zei, de Bijbel zei, over de komst van Christus. En wat Jezus betekende, nee, hij vervolgde die mensen die opkeken naar Jezus Christus de Messias. Hier hebben we iemand, Saulus, die kende de geschriften, die kende de Bijbel. En toch ging die vervolgen, arresteren, in de gevangenis wegzetten van mensen die daadwerkelijk opkeken naar Christus. En daar stond Saulus. Met in zijn handen de kleren van de mensen die steenen gooiden op Stefanus. Die getuigde van zijn eerste liefde, Jezus Christus. Druk bezig zijn, net als Saulus. Druk activiteiten ontwikkelen. Druk bezig zijn zonder na te denken waar je mee bezig bent. Je kunt de Bijbel van voor naar achter kennen. Maar als je de liefde van Christus niet hebt, dan is het niets. 1 Korinthe 13 vers 2. Al zou ik de gave der profetie hebben. En alle geheimenissen weten die er te weten zou kunnen zijn. En alle kennis bezitten. En het geloof dat bergen zou kunnen verzetten. Heb ik geen liefde? Dan waren het niets. De Heer wil niets anders dat u vandaag nog geheel je hart, geheel je verstand mag overgeven aan Christus. En dan niet uit persoonlijke eer en kijk, hier sta ik dan in, ik ben iemand groot, maar omdat u Christus waarlijk aanneemt. Waarlijk toelaat in uw hart. En de vraag die we deze ochtend onszelf moeten afvragen is, hebben wij, net zoals Saulus dat heeft gehad, hebben wij dan een Damascus ervaring gehad in ons leven? Saulus' ogen werden pas geopend toen hij daar op weg was naar Damascus, op weg was om weer in zijn ogen goed te doen door Christus te vervolgen, ineens het licht zag. De Heer die tot hem sprak en zei, waar ben je mee bezig? Handelingen 9, vers 4. Saulus zag het licht, viel van op de grond en hoorde een stem die zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Saulus kijkt op en zegt, wie bent u, Heere? En de Heere zegt, ik ben het die je vervolgt. En dan, Saulus kijkt om zich heen, beseft waar hij, wat er gebeurt, en hij beeft in vers 6 en is verbaasd en zegt, Heer, wat wil je als het u is die tegen mij spreekt? Als het u werkelijk is die ik aan het vervolgen ben, vertel me wat ik moet doen. En de Heer zegt hem, sta op, ga de stad in en daar wordt gezegd wat je moet doen. Net als Jesaja, hoofdstuk 6. Waar Jesaja de tempel ziet en zijn eigen zondigheid bekijkt. Zegt, ik zit eigenlijk in een verkeerde situatie. En dat de Heer tot hem spreekt, wie gaat er voor mij uit? Wie zal ik zenden? En de reactie van Jesaja was, zend mij, zend mij, zend mij. Zodra je weet waar je mee bezig bent, zodra je weet in welke situatie je bevindt, zodra je weet dat wat je hebt gedaan tegenover Christus, niet het gedrag is wat je zou moeten hanteren. En dat je komt tot bekering. Dan gaat je leven radicaal veranderen. Dan spring je op, dan kom je tot leven en dan zeg je, stuur mij er maar op uit. Maakt niet uit. Ik ga erop uit met u. Stuur mij, ongeacht mijn positie, ongeacht persoonlijk comfort. Ik mag leven dankzij mijn eerste liefde. Zijn woord. Laat mij zijn liefde zien. En u weet het vast en zeker voor degenen die tot geloof zijn gekomen. Toen u net tot geloof kwam en u hoorde van de Bijbel. En u hoorde van Jezus en wat u voor had gedaan aan het kruis. Toen werd u toch actief. Niemand kon u tegenhouden. U ging het vertellen aan de buren, in de familie. Jezus is voor mij gestorven aan het kruis. En ik ga iedereen vertellen van zijn liefde. En niets kon u tegenhouden. Consequenties, moeilijkheden aan de kant. Want Jezus' liefde moest geproclameerd worden in deze wereld. U had de liefde van hem ontdekt. En zo ook met Saulus, die later uiteindelijk Paulus werd genoemd. Handelingen 9 vers 20. Zodra Paulus met Andias in contact kwam en uiteindelijk zijn taak ging opnemen, wat ging hij meteen doen? 9 vers 20. En meteen predikte hij Christus in de synagoge, dat hij de zoon van God is. En alle die dit hoorden waren buiten zichzelf en zeiden, is dit niet degene die in Jeruzalem hen de naam aanriep, uitroeide? En die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? Maar Saulus werd meer en meer gestrekt en bracht de Joden die in Damascus woonden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus was. Hij kon zich niet uitmaken voor Saulus. Je geen zorgen maken over wat hij in het verleden had gedaan, want nu had hij Jezus leren kennen. Ongeacht de consequenties hoe mensen naar hem zouden kijken. Als iemand die vervolgde. Hij ging getuigen van zijn eerste liefde. Het maakt niet uit waar je bent. Het maakt niet uit in wat voor situatie je verkeert. Als je Christus hebt aangenomen, dan kan je niet anders. Het is onmogelijk om stil te blijven zitten als je Christus in je leven hebt. Als je Christus in je leven hebt, dan maak je avontuur mee. Sommige mensen vliegen het rond de aarde rond om een beetje avontuur mee te maken. Gaan op een safari reis. Gaan de tundra's in. Ga naar Azië om avontuur mee te maken. Maar echte avontuur in je leven maak je mee als je Jezus aanneemt als jouw persoonlijke verlosser en zaligmaker. Avontuur maak je mee als je samen met iemand bijbelstudie doet en die persoon ziet bloeien en groeien in geloof en dan uiteindelijk ziet dopen. Echte avontuur maak je mee als je op straat gaat aanbellen aan de deur en tegen de mensen zegt, Jezus houdt van jou. Wil je dit volgtje aannemen en lezen? En je ziet hoe mensen ook opbloeien als ze Jezus leren kennen in hun leven. Een tweede situatie waarin je Paulus ziet met die eerste liefde en dat hij staan wil blijven, is in zelfs in momenten van persoonlijke strijd. Persoonlijke strijd die ook wij meemaken. Je hebt zojuist gehoord in het kinderverhaal. Paulus was in Macedonië. En uiteindelijk kwamen mensen uit het geloof. En nadat dus die slavin werd bevrijd van de bezetenheid, schoten ze Paulus in de gevangenis. Vers 25 van hoofdstuk 16 in Handelingen. En de meeste mensen die zouden zeggen, weet je wat, ze gooien me in een kerker, in een put. En ik ga treuren en janken en jammeren. Waarom, Heer, laat u mij toe dat ik in deze put ben beland? Waarom breng ik de boodschap en mensen zetten me weg in een kerker en wat nu? Paulus, zo doordrongen van de liefde van Christus. Paulus, zo wetende van de liefde die wordt verteld in het woord van God, kan niks anders doen dan zelfs in zijn persoonlijke strijd, in zijn kerken, niks anders doen dan de Heer loven en prijzen. Vers 25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen van God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen de deuren open en raakten de boeien los. Kunnen wij de Heer lof prijzen? Ook al bevinden wij ons in onze persoonlijke strijd en moeite. Misschien heeft u moeite om van uw geloof te getuigen voor werk. Misschien heeft u niet de kans gekregen om in eigen gezin, in uw eigen familie tegen uw man of vrouw te kunnen zeggen: Heer, neem toch Jezus aan en moet u heel stilletjes zijn. En zeg, hoe raak ik uit de ellende? Wat was Paulus? Die bleef bidden en bleef prijzen aan wie? Zijn eerste liefde. Daarom schreef Paulus aan de gemeente van Colossense het volgende. 3 vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. En in alle wijsheid. Blijf elkaar onderwijzen en stel elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in je hart. Kunnen we dat zelfs in deze tijd? Want als je steunt en gedraagt en uitdraagt van je eerste liefde, dan worden mensen in je omgeving geraakt. Mensen zullen zien dat het woord waarvan je getuigt waar is. Handelingen 17, vers 30. Uiteindelijk werd Paulus in een situatie gebracht dat mensen zaten te twijfelen over het woord wat hij verkondigde. En hij kwam dus bij de mensen thuis aan wie hij de boodschap bracht. Dat is Handelingen 16 vers 30 trouwens, ja. Handelingen 16 vers 30. En hij kwam uiteindelijk thuis bij de mensen aan wie hij die boodschap, die luisterde naar die boodschap in die gevangenis. En daar willen we meer van weten. En Paulus ging bij de mensen thuis vertellen van zijn eerste liefde. En de mensen werden dus danig geraakt. En toen zeiden ze tegen hem: wat moeten we doen om behouden te worden? Vers 31. En ze zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En u en uw huisgenoten. En diezelfde avond nog werden de mensen gedoopt. Diezelfde avond nog namen de mensen Jezus aan. Waarom? Omdat ze zagen aan Paulus. Zelfs in zijn strijd. Zelfs in zijn kerker. Zelfs in zijn moeilijke moment. Die blijft hij staan bij de liefde van Christus. En laat hij Christus niet los. Die Jezus willen we ook volgen. Kunnen de mensen in uw leven zien en in mijn leven dat in momenten van strijd, in de momenten van persoonlijk verdriet, je persoonlijke kerken als het ware, Jezus zien? Zelfs ondanks al die persoonlijke strijd die Paulus uiteindelijk meemaakte, werd hij nog steeds uitgestuurd in de wereld om de boodschap te brengen. En zo lezen we in Handelingen 17 dat hij kwam in een plek van Thessalonica, Griekenland. En hij kwam daar eerst in Thessalonica en ging hij daar de boodschap brengen en opnieuw, zoals Paulus dat met verve deed, bracht hij de boodschap van redding, geloof en hoop. Handelingen 17 vers 3. Hij ging uitleggen dat Christus moet lijden en opstaan uit de doden en dat Jezus de Christus is. Die ik, zo zei hij, ik u aan u verkondig. En sommige mensen raakten overtuigd van wat Paulus zei. Dat waren met name de Grieken. Maar de Joden in Thessaloniki, die hadden zoiets van, deze man die brengt leer, daar kunnen wij niet op aan. En ze maakten de weg voor Paulus moeilijk. Ze wilden hem achtervolgen. En hij uiteindelijk de stad uit. En hij ging naar Berea en ging daar het geloof aannemen. En gelukkig waren er mensen die daar meer aangenaam waren om het woord aan te nemen. Gingen het woord bestuderen, namen het woord uit. Maar ook daar waren weer mensen die hem gingen achtervolgen. En uiteindelijk ging Paulus naar Athene. En ook in Athene bracht hij de boodschap. En waarom deed Paulus dan ondanks alle strijd? Waarom bleef hij getuige van zijn eerste liefde? Wat schreef hij ook alweer aan de Romeinen? Hoofdstuk 1, vers 16. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid van ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Veranderde Paulus zijn getuigenis vanwege de problemen die hij had in Thessaloniki? Vanwege de problemen die hij had in Berea? Nee. Paulus bleef bij de rechte prediking van het woord van God. En het komt in Athene, de meest postmoderne start uit de oudheid die je maar kunt vinden. En wat deed Paulus? Bleef preken van zijn eerste liefde. Handelingen 17, vers 23. Want toen hij de stad doorging en al uw heiligdommen bekeek, zei hij tegen de Grieken die daar aan hem luisteren was. Trof ik ook een altaar aan. En hij zie, die altaar aan, die onbekende God. Die God, die kom ik jullie verkondigen. Paulus bleef preken van zijn eerste liefde, paste de boodschap op geen enkele manier aan, want hij wist wie zijn eerste liefde was en hij wist wie hem staande hield. Niet iedereen ging meteen geloven wat Paulus had gezegd. Maar wat er wel gebeurde, was dat mensen gingen luisteren. Men zei, het woord wat jullie ons brengen, dat gaan wij nader onderzoeken. En waarom blijft Paulus constant getuigen? Hebreeën 10, vers 24. Naarmate je de dag van Jezus' wederkomst toe naderen, naarmate je ziet aan de omstandigheden in de wereld dat Jezus wederkomst nabij is, verzuim de bijeenkomst niet en ga meer getuigen van zijn liefde. Nou, broeders en zusters, ik weet niet hoe u kijkt naar het nieuws vandaag de dag. Maar als we niet steeds dichterbij komen bij de komst van Jezus Christus, dan ben ik het ook niet als u niet meer anders mag denken. Uiteindelijk, door alle vervolging en belastering wat Paulus werd toegedaan, voornamelijk door de Joden, werd hij voor het gerecht gesleept. En in Lucas 21 kunnen we lezen dat in de laatste der dagen de gelovigen ook voor het gerecht gesleept zouden kunnen worden om rekenschap af te leggen van het geloof wat ze hebben. En dat Jezus zegt tegen de discipelen, maak je niet druk om wat je moet zeggen, want ik zal het in je geven, de geest zal het in je geven. En dan is de vraag, wat wordt er je ingegeven? Wat wordt er gezegd? Wat zei Paulus? Handelingen 22, vers 14. Nadat er een kokende, joelende menigte was, om Paulus uiteindelijk te beschuldigen, zei Paulus, weet je wat, laat mij dit zeggen. En hij zei in vers 14, vers 22, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd zijn wil te kennen en de rechtvaardig te zien uit de stem uit zijn mond te horen. kunt u nog goed herinneren. Toen de predikant, bijbelleraar, tegen u zei, neem je Jezus aan. Want je hebt de woorden van rechtvaardigheid in je leven gehoord. En wat was uw reactie? Ja, dat woord was en is waar. En met dat woord blijf ik staande. En ondanks alle beschuldigingen, ondanks alle rechtszaken die werden gevoerd, kwam de Heer tot Paulus, Handelingen 23, vers 11. En die zei, hou goede moed. Want als je in Jeruzalem mijn zaak getuigt, zo zul je uiteindelijk ook weer Rome. Als jij bevindt in de moeite van de wereld, zelfs wanneer de wereld zich moeilijker dreigt te worden in 2012, met bijna alle signalen staan op oranje, die donker oranje, dan zegt de Heer tegen ons, hou goede moed, want ik heb een plan voor jou. En wat is dat plan? Blijf getuigen van je eerste liefde. Paulus stond voor koning Agrippa, Handelingen 26. En ook daar ging hij weer getuigen van zijn eerste liefde. Hij zei daar in vers 22 van hoofdstuk 26. Door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik op deze dag als een getuige tegenover klein en groot. En zeg niks anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben wat er gebeuren zou. Wat, vers 23, dat Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van Joden een licht zou aankondigen aan het volk en de heidenen. Weer getuigen van zijn eerste liefde. En wat was zijn reactie over dit directe getuige? Vers 28 van Agrippa. Je overtuigde mij bijna om christen te worden. Ziet u wat een getuigenis doet, als u het doet van de Heer? Mensen gaan luisteren. Mensen gaan nadenken. Mensen gaan bedenken van welke hoogte zij waren. En mensen hebben de gelegenheid om zich ook te bekeren. We hebben in het afgelopen jaar de Heer niet losgelaten. Want we hebben net als Paulus ontdekt op welke weg we liepen. En we hebben vrijmoedig gekozen voor de Heer. In 2011 hebben we ook getuigd van zijn liefde. En net zoals de advies van Paulus aan Timotheus hebben gedaan, we hebben dat die boot gebracht, gelegen of ongelegen. En ook in het afgelopen jaar, toen we in momenten gingen van persoonlijke strijd, van onze persoonlijke gevangenis, bleven we zingen, bleven we prijzen. En dat door ons gedrag mensen zijn aangeraakt door de liefde van Christus. En wellicht tot geloof zijn gekomen. En misschien zijn we in momenten gekomen van zware druk. En dat we onder zware druk moesten getuigen van ons geloof. Maar we hebben volhard. We hebben ons geloof vastgehouden in Christus. Want wij weten dat de Heer een plan met ons voor heeft. Uiteindelijk gaat Paulus naar Rome. Een grote storm. Het schip dreigt te breken. Paniek aan boord. Wat nu? Wat gaat er ons gebeuren? En dan zegt Paulus tot de mannen op het schip, Handelingen 27, vers 25. Hou goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn zoals het mij gezegd is. Gelooft u de Heer, het woord van God, dat het zo zal zijn zoals de Heer het gezegd heeft. De Heer zei tegen Paulus, jij komt in Rome aan. Paulus geloofde het woord. De Heer zegt tegen ons, als je het ware woord hebt aangenomen, als je doet de wil van de Vader, dan kom je behouden thuis aan. Hou goede moed. Ook in 2012. En dan mocht u wel vragen, maar ja, maar Brother Riley, dat zeg je allemaal zo mooi, maar hoe ga ik dan weer terug naar die eerste liefde? Terug naar de waarheid. Hoe ga ik weer terug naar het woord van God? Hoe maak ik dat het niet alleen maar blijft bij het maken van mijn schammerschoollesje alleen? Maar dat ik weer die liefde, die eerste brandende liefde, toen ik de Heer heb leren kennen, aantal jaren geleden, vele jaren terug of pas geleden, weer mag branden in mijn hart. Doe je onder gebed en leiding van de Geest je weer langzaam brandt, al begin maar met één bladzijde weer het woord weer aan te nemen. Leer te ontdekken wat die Jezus voor ons betekent aan het kruis op Golgotha. Want het enige wat ons kan redden, broeders en zusters, best aanwezige, is onze eerste liefde. Het is niet de beurs in Amsterdam of New York. Het is niet het europroject in uw portemonnee die ons kan redden. Het zijn niet de wereldleiders in Europa of in Amerika. Er zijn geen euro's genoeg die bijgedrukt kunnen worden om ons te redden. Het is alleen onze eerste liefde Christus. Die ons ook in 2012 staande kan houden. Het is alleen accepteren, vasthouden. Uitleven van het woord van God. Hem dienen in de ware betekenis van het woord. Dat onze ogen gericht zullen houden op hem. Hem dienen uit liefde. Door zijn woord aan te nemen zoals hij dat bedoeld heeft. Ondanks alle dreigende moeilijkheden. In het komende jaar. Verlaat Jezus niet. Christus weet wie hij zich ingezet in 2011. Luister naar de woorden uit Efeze, uit Openbaring 2, vers 2. Ik ken je werk, ik ken je inspanning, ik ken je verharding. Ik weet dat je slechte mensen niet kan verdragen. En dat je op de proef hebt gesteld van mensen die zeggen dat ze apostelen zijn, maar niet zijn. En dat je ontdekt dat ze leugenaars zijn, vers 3. Je hebt moeilijkheden verdragen. Je hebt verharding getoond. Maar je hebt om mijn naam ingespannen. En je bent niet moe geworden. In 2011 bent u niet moe geworden. Want u zit nog steeds hier in deze kerk. U bent net als Paulus niet vergeten waarom u afgedist bent. En blijft. Waarom u hier elke sabbat komt om de Heer te loven en te prijzen. Christus houdt ons staande en alleen door Christus blijven we staan. 2012 wordt een heel belangrijk jaar. Niet zozeer dat de wereld zegt dat in 2012 het laatste jaar is van de wereldgeschiedenis volgens de Maya-kalender. Nee, 2012 is een belangrijk jaar omdat wij opnieuw de kans krijgen om Jezus het veilige anker te maken in ons leven. 2012 wordt een belangrijk jaar. Omdat alleen Christus ons zal leiden in geloof, hoop en liefde. Ware agape liefde. 2012 wordt een belangrijk jaar. Omdat we weer een stap dichter zullen zijn. Bij het moment dat de bazuinen zullen klinken. Uit de hoogte. Links en rechts. We kunnen niet wachten totdat we weer een stap dichter zijn bij het moment dat we Jezus mogen zien van aangezicht tot aangezicht. We mogen, als wij vasthouden aan woord, onze eerste liefde zien. Hou vast, broeders en zusters. Hou vast aan zijn belofte. Want hij die belooft, hij is getrouw. En wat hij belooft, zal hij doen. Ook in 2012. Amen.